Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 95 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 95, het eerste en het derde vers komt. Laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. En het derde vers, zijn is de zee, ze is door zijn kracht met al het droge voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor de Heer, die ons gemaakt heeft en verkoren. Het eerste en het derde vers van Psalm 95.
Thank you.
Gemeente, luisteren we samen naar het heilig woord des Heren. Wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome. Daar dan van het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Wij noemden u Romeinen 10, de versen 1 tot en met 13.
Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, noch van Jood, noch van Griek. Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over alle die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Tot zover.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. O allerhoogste majesteit, vervul ons met heilige eerbied en met diepe vrezen, hoogachting voor u, wanneer we in dit morgenuur samen vergaderd in uw huis onze mond tot u openen om van u een zegen af te smeken over dit ons samen zijn. Het is op de tweede dag van dat doorluchte feit waarop wij met de kerk van alle eeuwen mogen gedenken uw opstanding, o Heere Jezus Christus uit de doden, hoe gij de dood hebt overwonnen en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht, en dat gij nu als de verrezen levensvorst, als de overwonnen, als de overwinnaar over dood en graf, nu door het midden van uw kerk gaat om uw kudde te verzamelen. En nu zijn we vanmorgen samen opnieuw nog in uw bedehuis in een bijzonder uur. We hebben in de achterliggende dagen stil mogen staan bij de dood en de begrafenis, maar ook bij het wonder van de opwekking, maar ook bij de gezegende vruchten daarvan. Hoe gij een uiteengeslagen kudde weer bijeen vergaderd hebt, en hoe gij, Heere Jezus, als die grote herder des schapen, het verlorene weer gezocht en gevonden hebt en bijeen vergaderd. Heere, nu mogen wij vanmorgen samen opnieuw nog in uw huis zijn, en we zijn met zeer velen in uw huis. En dan weet u waarom wij hier gekomen zijn. O, wat zou het een voorrecht zijn dat er onder ons ook zoveel waren die met een heilbegerig hart naar uw woord en naar uw getuigenis vanmorgen hun plaats hadden ingenomen. Heren, laten er vanmorgen geweest zijn die de gang naar uw huis hebben gemaakt met de belijdenis van Cornelius. Wij hebben u ontboden, opdat gij woorden der zaligheid tot ons spreken zoudt. Laat er vanmorgen, heren, een volk, jongeren en ouderen verlegen zijn om uw komst. Want uw komst is het alleen die ons heil volmaken kan. O heren, de discipelen die hadden geen ware rust en geen ware vrede voordat ze u ontmoet hadden. Voordat het, heren, het gehoorte was, vrede zij u lieden. En als dat woord mag klinken in de ziel van uw goddelijke mond, dan is er ook de vrede en dan wordt de zaligheid gesmaakt. Groot ontfermer als we vanmorgen samen zijn, laat dan dat gevoelen en dat begeren en dat uitzien der ziel gevonden worden. Maar u weet ook, heren, dat het een bijzonder uur is voor een aantal catechisanten die vanmorgen een ja-woord zullen uitspreken in het midden van de gemeente voor uw aangezicht. O grote ontfermer, zoudt u met hen willen gaan? En zoudt u willen geven dat dat ja-woord wat zij straks voor uw aangezicht zullen neerleggen, dat dat vanuit de beleving van het hart zou mogen zijn? Opdat zij met een Mozes die onberouwelijke keuze mogen doen. Dat het in hun leven zou mogen liggen als gij met ons niet optrekt. Laat ons dan ook niet optrekken. U kent het hart, heren. Wij zien maar aan wat voor ogen is. Maar u kent het hart en u weet hoe het in het binnenste van hen gesteld is. U weet of er die verborgen vragen zijn, die verborgen strijd. U weet, heren, of er een zon, zo'n jong zondaars hart mag beleiden vanmorgen tot wien zullen we anders toch heen gaan. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. O, misschien zijn er onder hen, o God, die moeten zeggen, heren, dat ja-woord, dat kan ik eigenlijk niet uitspreken. Dat is zo'n gewichtvol ja-woord. Het is immers een eed die voor uw aangezicht wordt afgelegd. Maar anderzijds, waar zal ik anders heen moeten? Zoudt gij dan de zulke willen gedenken? En zoudt gij willen geven, heren, dat ze de kracht van uw woord mogen ervaren? En dat ze niet alleen uiterlijk aan de gemeente verbonden zouden worden, maar dat ze bovenal ervaren dat het bovenal in hun leven waar zou worden. Zij gaven zich eerst aan de heren en daarna aan ons. O, wat zou dat een voorrecht zijn, heren. Eerst aan u overgeven. Aan u overgeven als een schuldige, als een arme, als eengene die de weg niet weet. Om te smeken, heren, leer mij uw weg. Want dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het toch saam tot de vreze van uw heilige naam. Zoudt u willen geven, heren, dat het niet alleen een uiterlijk vertoon zou zijn, maar laat het bovenal een hartelijke, een innerlijke belijdenis mogen zijn, waar gij toch eenmaal op terugkomt. En wil gij dan die gezegende kennis van u, o Heer Jezus, in hun leven niet onthouden, dan zullen ze zicht krijgen op zichzelf. Maar dan zullen ze ook zicht krijgen op u, die God die de rechtvaardige is, die de heilige is, maar die ook de getrouwe verbonds Jehova is. Heren, zo mogen wij hen tezamen aan u bevelen. Maar gedenk ook hun ouders. Het is ook een voorrecht en een zegen wanneer wij zien mogen dat onze kinderen die weg bewandelen, o God, die gij zelf in uw woord aanwijst. Ach, wilt u, Heere, ook die ouders geven wat ze nodig hebben. Het is niet hun verdienste. Het is niet vanwege hun waardigheid. Maar daar is een God die nog een omtuining gemaakt heeft. Heere, geef dat ze worstelend met deze zaken bezig mogen zijn. Laten ze niet tevreden zijn dat hun kind belijdenis des geloofs mag afleggen. Maar dat ze boven al die heilige zielenworsteling mogen kennen aan uw genadetroon. Maar gedenk ook, Heere, die jongeren die eigenlijk vanmorgen hier ook zouden moeten zijn. Maar, Heere, die daartoe niet kwamen. Die de belijdeniscategorisaties niet gevolgd hebben. En die nog hun eigen weg bewandelen. Die hen misschien wel goed schijnt. Maar, o God, die een weg is tegen uw heilige woord in. Wil gij ze daaraan ontdekken? En wil gij geven dat ook zij tot die hartelijke keuze mogen doen komen? Zoals eenmaal Rut die keuze mocht uitspreken voor naar Naomi. Heere, wij mogen samen elkaar aan u bevelen. Laat uw woord van morgen heerschappij mogen hebben in het midden van de gemeente. We zijn met zeer velen in uw huis, met vele jongeren en met ouderen. Ach, Heere, laat alles met orde en met stichting mogen geschieden. Laat er in het midden van de gemeente een besef zijn dat wij ons bevinden daar waar het woord Gods verkondigd wordt, opdat er heilige eerbied mag zijn. Opdat er heilige betrokkenheid mag zijn bij uw woord. En wil u dan alles wel maken. Geef, Heere, orde en geef rust. En geef ons samen een goed uur. En laat de uitgang van deze dienst mogen strekken tot uw eer en tot uw verheerlijking. Wil u ook uw dienaar gedenken? Wil u ook hem aangorden met kracht van omhoog? Wil u hem geven dat hij naar de gelegenheid van het ogenblik dat uw woord mag doorgeven. Laat het uw woord mogen zijn. Laat het ook zodanig aangemerkt worden in het midden van de gemeente. Laat het een persoonlijk woord zijn. Laat het een woord zijn, Heere, in heilige bewogenheid. O, laat de liefde van Christus hem dringen mogen om af te manen van de weg der zonde, maar om ook heen te wijzen naar hem en die te kennen het leven en die te dienen zaligheid is. Geef, Heere, dat we zo samen een gezegend uur in uw huis mogen ontvangen. Neem alles van onze weg, wat de loop van uw woord zou kunnen tegenhouden. Wil u geven dat we samen nog verblijd werden met uw grote daden. En laat uw eer mogen klimmen uit het stof. Laten vanmorgen onbekeerden tot u bekeerd worden. Laat er, Heere, vertroostend onderwijs of bemoedigend of beschamend onderwijs voor uw kinderen zijn. En wil gij dan vanmorgen opnieuw, waar u zo menigmaal ons ook in de achterliggende dagen doorgeholpen hebt, wil gij dan ook vanmorgen uw hulp en uw bijstand niet onthouden, maar wil ons samen nog een genadig en een vergevend God zijn. Wij bidden dat van u alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 119. En daarvan het 53ste, het 65ste en het 67ste vers. Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht op het, om het donker op te klaren. Het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een lichte donker op doen klaren. En dan ook wat er volgt in het 67e vers: maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan mocht keren. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast, ai, laat het mij toch nimmer overheren. Verlos mij, Heere, van mensen overlast, dan zal ik u naar uw bevelen eren. Wij noemden u het 53ste, het 65ste en het 67ste vers van Psalm 119. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Geliefde catechisanten en gemeente, we zijn vanmorgen in een bijzonder uur samen in Gods huis. In de eerste plaats bijzonder omdat wij samen jongeren en ouderen verkeren mogen onder de prediking van het eeuwig evangelie. En dat is een groot wonder. Dat is een groot voorrecht. Dan heeft hij verschil gemaakt, onderscheid gemaakt waar geen onderscheid was. dan zijn de miljoenen op deze aarde die van die enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid niet weten. Die dus ook niet onder dat woord kunnen verkeren, onder die nodiging, onder die boodschap van Gods genade voor verloren zondaren. En er zijn er helaas ook velen in onze dagen die zich zodanig van het woord hebben afgekeerd dat zij geen lust meer hebben om onder dat woord te verkeren. En u zijn er vanmorgen, zijn wij met zovelen samen in Gods bedehuis. En dan kan de vraag in mijn ziel leven, waarom bent u hier allemaal? O, dan hoop ik van harte dat u zou mogen zeggen met Cornelius om woorden der zaligheid van u te mogen horen. Want geliefde, daar is toch de dienst des Heren voor. Daar is toch de predikdienst voor. Om woorden der zaligheid te mogen horen. Een bijzonder uur als God van de hemel aan verloren mensen, kinderen laat prediken dat er een weg is en een middel is, waardoor we die welverdiende straf kunnen ontgaan en wederom tot genade kunnen komen. Maar ook een bijzonder uur voor jullie, geliefde catechisanten, waar jullie in deze dienst een ja-woord zullen uitspreken als God het geeft voor zijn heilig aangezicht in het midden van de gemeente. Een ja-woord dat een eed inhoudt. Een ja-woord met zulke verstrekkende gevolgen. Want immers, dat is een ja-woord dat een keus inhoudt om je bij die waarheid die voegen te voegen. Waarbij de mens gepredikt wordt in zijn verlorenheid, in zijn diepe schuld en doodstaat voor Gods aangezicht. Maar waarin ook gepredikt wordt Jezus Christus als de weg en de waarheid en het leven. Waar gepredikt wordt een verloren zondaar en een rijke Christus. Maar ook hoe die twee nu bij elkaar worden gebracht. Ik hoop, geliefde catechisanten, dat je straks de kracht mag ontvangen om je ja-woord uit te spreken, maar ook dat je het mag doen vanuit het hart. Vanuit de innerlijke beleving van het hart. En dat er iets in je ziel mag liggen van het tot wien zullen we anders heen gaan. Gij hebt de woorden des eeuwige levens God geven, dat je zo belijdenis mag afleggen in het midden van de gemeente, maar ook dat de belijdenis beleving mag worden of zijn voor Gods heilig aangezicht. Het woord wat we jullie en ons samen begeren mee te geven en begeren te prediken, dat vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 10 en daarna van het 9e vers. Romeinen 10, het 9e vers, waar dan Gods woord en onze tekst al dus luidt. Indien gij met uw mond zult belijden dat de Heere Jezus, met de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Tot zover deze woorden, gemeente, prediken ons een noodzakelijke belijdenis. En dan letten we in de eerste gedachte op de zwaarte van deze belijdenis. In de tweede gedachte op de wortel van deze belijdenis. En in de derde gedachte op de vrucht van deze belijdenis. Dus een noodzakelijke belijdenis, belijden met uw mond de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft. En dan in de eerste plaats stilstaan bij de zwaarte van die belijdenis. Dat is heel wat om dat uit te spreken. In de tweede plaats de wortel van die belijdenis. Waar komt die belijdenis uit voort? En in de derde gedachte de vrucht van deze belijdenis. Zo zult gij zalig worden. Onze tekst, gemeente, is genomen uit de brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Rome. Het is opmerkelijk dat de apostel met nauwe banden verbonden is aan die gemeente daar in de hoofdstad van het Romeinse keizerrijk. Hoewel deze gemeente door Paulus zelf niet is gesticht. Die was er al toen Paulus in Rome aankwam. En toch lezen we voortdurend in de brieven dat hij begeerig was om de broeders in Rome te mogen ontmoeten. Wanneer die gemeente gesticht is, dat is niet helemaal bekend. Het is wel opmerkelijk dat we in de Pinksterrede bij Paulus lezen dat onder zijn gehoor waren uitlandse Romeinen. En er zijn vele verklaarders die hebben gemeend dat de gemeente gesticht is door kooplieden die door Gods genade geroepen waren uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En die zo als het ware het evangelie gebracht hebben daar in die geweldige wereldstad Rome. En dat Christus daar zijn banier heeft opgericht. Maar deze gemeente verkeerde in veel strijd. Deze gemeente dat was als het ware een klein scheepje daar in het midden van de woelende baren en golven van de zee. Daar was daar zo'n klein stekje van die planting des Heren die daar stond te midden van de wereld. En dan de wereld in zijn eigenlijk meest brute vorm. En dan denken wij aan de keizerverering. Dan denken wij aan de geweldige heidense feesten die er plaatsvonden, waar geweldige uitspattingen waren op zedelijk en op goddeloos gebied. O geliefde, die kerk die verkeerde daar als het ware voortdurend in het grootste gevaar. En dan daarbij was daar ook nog die verering, die keizercultus. Gevaren van buitenaf. Maar niet alleen gevaren van buitenaf, geliefden. In die gemeente zelf waren er ook zoveel spanningen. Want immers, daar waren de Joden, daar waren anderen die het evangelie van Christus als het ware probeerden te ontkrachten. En die zeiden, het is waar, uit genade zul je zalig worden, maar alleen uit genade, dat is eigenlijk weer wat te kras gezegd. En die begeerden het evangelie van vrije genade krachteloos te maken door daarbij te schuiven de werken van de vrome mens. Niet alleen de weg van het genadeverbond, maar ook, daar was ook nog werkverbond. Daar moest ook nog het een en ander gedaan worden om als het ware het alles vol te maken. En zo was dat evangelie dat daar geplant werd in die gemeente van Rome. Dat was voor die trotse Romein en voor die wijze Griek was het dwaasheid. Wie spreekt er nu over een borg en over verzoening door voldoening? Dat was dwaasheid voor die wijze Rome, voor die Grieken en voor die trotse Romein. Die niet wilde weten van vergelding en van straf en van een oordeel en van een Jezus die uit de doden was opgewekt. Daar spotte men mee en daar lachte men om. En hoogstens haalde men daar de schouders voor op. En er was aan de andere kant de ergernis. De ergernis van het evangelie. Dat alleen door het werk van Christus de zondaar behouden kan worden. En zo moest deze gemeente in Rome ervaren wat Christus zijn kerk had voorgehouden. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Ze hebben mij vervolgd, zij zullen u vervolgen. Voor mij geen plaats, maar ten diepste ook voor u geen plaats. Omdat rondom en binnenin hen altijd de gedachte gehoord werd uitgesproken. Wijk maar van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dat evangelie des kruises, dat werd in hoogmoed of in spot of in vijandschap verworpen.
En onbegrijpelijk, te midden van die vele gevaren en van die vervolgingen die er waren, daar bloeide en daar groeide een kerk in de verdrukking. Het zaad van de martelaren. Het bloed van de martelaren, dat is toch immers het zaad van de kerk. Daar was de geest bezig. En daar werden hoogmoedigen tot ootmoedigen. Daar werden trotsen van hart vernederd voor Gods aangezicht. Daar gingen mensen, jongeren en ouderen, buigen in het stof. Daar werden harten overreed van de waarheid van het woord. En daar ging men buigen voor het woord. En daar werden zondaarsharten verbrijzeld, verbroken. Door Gods genade opgericht. En aan die gemeente, die zo in de strijd verkeerde, maar waar ook het werk God zo bijzonder openbaar kwam. Aan die gemeente schrijft nou Paulus een brief. En deze brief, geliefde catechisanten, dat is een brief die al velen tot zegen is geweest. Wanneer we zien in de kerkgeschiedenis, dan is het opmerkelijk dat de Heer die brief aan de Romeinen gebruikt heeft om verloren zondaren aan zijn voeten te brengen, maar niet alleen te brengen, halen uit de duisternis en te brengen tot Gods wonderbaar licht. En dan kennen jullie allemaal de geschiedenis van Augustinus. Toen hij daar zat te lezen in die Romeinenbrief en dat meisje tot hem riep, tolle lege, neem en lees. Dan kent u de geschiedenis van Maarten Luther, die in grote duisternis en strijd verkeerde. En toen hij mocht lezen, maar de gerechtigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. En de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En toen hij als het ware door goddelijke genade als in het paradijs geplaatst werd. In het licht. En u weet het toch van Kolbrugge, gemeente, dat hij in bange zielsworsteling verkeerde. Omdat hij zijn hart maar niet meer mee kon krijgen. En in zijn hart al maar meer ontdekte de boosheid en de vijandschap en de verdorven wortel van zijn bestaan. En dat hij toen in grote moedeloosheid de Romeinenbrief nog maar weer eens opsloeg. En toen die moest getuigen, o God, het zal nooit met mij iets kunnen worden. Want mijn hart is zo verdorven. En mijn wil die is zo verkeerd. En mijn leven dat is zo weinig op u gericht. En dat hij toen mocht lezen. Ik ben vleeselijk. Komma, verkocht onder de zonde. En toen het licht, geliefde, opging in zijn duistere ziel, toen hij begreep dat hij alleen genade en zalig worden zal, alleen door het werk van die gezegende zaligmaker, en dat er van hem zelfs geen kwadrantpenning meer bij zal kunnen. Wat is dat een ontdekking voor hem geweest? Dat is de inhoud van de Romeinenbrief. Hoe kan ik zalig worden? Kan ik zalig worden door de werken der wet? Dat heeft Paulus geleerd dat dat niet kon. Daar is hij achtergekomen op de weg naar Damascus. Hij, die man die zoveel goede dingen gedaan had, wiens plaats in het koninkrijk der hemelen verzekerd was. En toen hij voor Damascus kwam en toen de Christus, die levende Christus, hem ontmoette. En toen hij daaruit riep, wat moet ik doen om zalig te worden? En toen hij het daar in die straat genaamde rechter geleerd heeft, geen slachtvee, geen altaren vol spijs en offer waren het voorwerp van uw lust. O, dat heeft hij geleerd door de werken der wet, geen vlees gerechtvaardigd. Ja, maar dan genade met werken dan gepaard, zou dat dan kunnen? En daar schrijft hij over in ons hoofdstuk. En ik geef hun getuigenis, zegt hij, dat zij een ijver tot God hebben. Hij wil het als het ware die Joden nageven, dat zij best wel serieus zijn. Ik geef hun getuigenis dat ze een ijver tot God hebben. Misschien is dat van velen van ons niet eens te zeggen. Die hebben niet eens een ijver tot God. Maar, zegt de apostel, het is een verkeerde ijver. Zij kennen die gerechtigheid Gods niet. Die gerechtigheid die hij verworven heeft door zijn bittere lijden en sterven. En dan komt de apostel tot die slotconclusie. Dat alleen de gerechtigheid, zijn gerechtigheid, dat die nou alleen van de dood redt. En die gerechtigheid, gemeente, die wordt nou door dat ware, dierbare, van God geschonken geloof omhelst. Daar hebt u nou de functie van het geloof. Oh, het is de hand. Het is de bedelaarshand. Het is het instrument waardoor we Christus en zijn weldaden mogen ontvangen. En dat dierbare geloof, dat zetelt niet in het hart, in het verstand, maar dat zetelt in het hart. En het hart, geliefde, dat is ons leven. En dat ware geloof, dat brengt aan Gods voeten. Dat laat zien wie ik zelf ben, schuldig, onrein, meelaats. Maar dat ware geloof laat ook zien wie Christus is en wie God is. In zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid. Maar ook in zijn genade en in zijn waarheid. Maar als dat dierbare geloof ons geschonken wordt, dan wordt dat zichtbaar. Dan wordt dat merkbaar. Dat was ook zo in die gemeente van Rome. Dat werd zichtbaar, geliefde. Dat werd merkbaar, want als God genade gaat verheerlijken in ons leven, dan wordt het verstand verlicht. Dan wordt de wil omgebogen. Dan worden die hartstochten geregeld. Dan komt er liefde. Dan komt er betrekking op God en op zijn woord, op zijn zalige dienst. Maar ook op zijn volk. Dan wordt het getuigenis geboren. Dan wordt het belijden geboren. En denk u alstublieft dan niet gering over die belijdenis. Onze tekst zegt: indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus. En dan moet u eventjes indenken, geliefde, die situatie daar in Rome. Dat kleine eilandje te midden van die kokende zee van vijandschap. En daar zijn jongeren en ouderen door Gods genade die gaan belijden de Heere Jezus. Dat was wat als die naam Jezus gehoord werd door die Joden. Die Jezus van Nazareth, die verleider uit Galilea. O, die naam op zich alleen, die naam die verwekte hoon en die verwekte vijandschap. En dan Heere, dat wil zeggen Kurios, dat wil zeggen degene die de macht bezit, die de bevoegdheden bezit. En dat dan belijden in Rome, waar de keizerverering was, waar de keizer tot Kurios werd uitgeroepen, tot Heere werd uitgeroepen. Dat betekende dat die christenen daar in Rome, de Christus der schriften, boven de keizer plaatsten. Maar dan begrijp je toch wel, catechisanten en jongeren en ouderen in de kerk, dan bracht dat strijd met zich mee. Dat bracht vervolging met zich mee. Dat bracht lijden met zich mee. Ja. Ja, dat is heel opmerkelijk, maar dat Griekse woord belijden, gemeente, daar zit eigenlijk het woord martelaar in. Ware belijdenis brengt lijden met zich mee. Als die naam daar beleden werd in Rome, dan kostte dat offers. Dan was het vaak betekende vaak een uitsluiting uit het openbare leven. Voor christenen was er menigmaal geen plaats. Het betekende menigmaal minder mogelijkheden en meer moeilijkheden. En het is ook geen wonder dat er daarom nogal wat mensen in die gemeente waren die zeiden: houd dat geloof voor jezelf. Praat er met anderen niet over. Bewaar dat in je hart, want dat is toch immers een zaak van je hart. Dat hoef je toch niet openbaar te maken. Dat is toch veiliger. Dat is toch gemakkelijker. Houd dat geloof voor jezelf. Maar dan krijg je Paulus tegen. Paulus die zegt, wil je zalig worden, dan zijn er twee dingen nodig. Belijden met de mond en geloven met het hart. En dat zijn geen twee aparte zaken, maar eigenlijk zijn die twee onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Want in het 10e vers staat geschreven, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Dus zegt de apostel, wanneer dat hart gaande gemaakt wordt, dan kan het niet anders, dan moet de mond vanzelf volgen. O zeker, dat betekent dan wel strijd. Het was ook niet voor niets dat in die oude tijd die christenen die belijdenis aflegden, toegeroepen werd, welkom in de strijd. Geliefde catechisanten, gemeente, wanneer wij de tijd van toen met nu vergelijken, zou er dan zo'n groot verschil zijn tussen toen en nu? O ja, ik weet het wel hoor. Gelukkig, gelukkig, we kunnen in rust en vrede bij elkaar verkeren. We hoeven niet in de catacomben samen te zijn om het woord te horen. Maar dit is toch wel waar, catechisanten en ook jongeren en ouderen in de kerk. Als we voor die naam van Jezus Christus begeren uit te komen, dan zul je ook in 1990 ervaren, ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen u vervolgen. Wie in het publieke leven van 1990 uit durft te komen en uit mag komen voor de naam van deze Heere Jezus, die zal het ervaren. Voor mij geen plaats, maar ook voor u ten diepste geen plaats. Die zal het ervaren dat dit belijden gepaard zal gaan met lijden. Dan kon het wel eens zijn dat er deuren voor je dicht gingen. Dan kan het wel eens gebeuren dat je op bepaalde opleidingen niet meer kan doen. Dan kan het wel eens gebeuren dat je op terreinen komt waarvan je moet zeggen, daar kan ik niet meer verkeren, ik moet terug. Dan kan het wel eens gebeuren dat je vrienden en bekenden kwijtraakt. O geliefden, belijden dat de Heere Jezus Christus is. Dat is een zware belijdenis. Dat geeft consequenties. Dat brengt lijden met zich mee. Dat brengt vervolging met zich mee. Dat brengt haat en vijandschap met zich mee. Als Christus Jezus het in uw leven te zeggen krijgt, jonge catechisanten, jongeren en ouderen, dan komt dat openbaar. Dan wordt dat merkbaar. Dan wordt dat te zien, dan is dat te zien. Dat is te zien in je kamer. Dat is te zien, jonge mensen, in de kerk, in je boekenkast. Als deze belijdenis waar gaat worden, dan is dat te merken en te zien in de lectuurmand. Ook dat is te zien in je kleding, in je haardracht, in je levensstijl, in je handel en in je wandel. De ouden die zeiden dat niet voor niets. De christen die wordt merkbaar, zichtbaar en dat gaan we ervaren in zijn praat. In zijn daad en in zijn gewaad. Geliefde catechisanten, zal het aan jullie zichtbaar zijn? Zal het bij jullie merkbaar zijn? Als we jullie tegenkomen in het dorp, in de stad, zal het dan zichtbaar en merkbaar zijn? Als we jullie thuis ontmoeten in de kamer, zal het dan zichtbaar zijn? Hier zijn jonge mensen die een belijdenis hebben afgelegd dat Jezus Christus de Heere is. O, leg dat voor Gods aangezicht neer en onderzoek je leven. Of dat al zo is. Is dat te horen in hetgeen wat je spreekt? Is dat te zien in je levensstijl? Wat staat hier? Indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, dan zult gij zalig worden. En als je vanmorgen zegt, dat is te zwaar, Dat is voor mij te moeilijk. Dat offer is voor mij te groot. Dat is een ontzaglijke zaak. Want dan zul je niet zalig worden. Dan zul je niet zalig worden. En wat zal dat zijn, jonge mensen, ouderen in de kerk? Als je gedoopt bent en je zult niet zalig worden. Dat zal wat zijn, jongeren en ouderen in de kerk, als je belijdenis hebt afgelegd vorig jaar of 2 jaar geleden of 30 jaar geleden en je zult niet zalig worden. Dat zal wat zijn als je aan het avondmaal komt en je zult niet zalig worden. Als je de mond er wel van vol hebt, maar als dat niet gedragen wordt vanuit het hart. Want immers uit het hart zijn de uitgangen des levens. O, ik hoop zo van harte dat jullie sierlijke leden van de gemeente zullen zijn. Dat die belijdenis, dat Jezus de Christus is, dat Hij de zaligmaker is. Dat dat de innerlijke beleving van je hart mag worden. Dat betekent dat er buiten Hem geen zaligheid is. En buiten Hem geen weg en buiten Hem geen leven. En dat er bij mij alleen maar de dood te vinden is. O, ik hoop dat God je bewaart bij de waarheid van het woord van God, waarbij de mens getekend wordt in zijn diepe verlorenheid en doodstaat, maar waarin ook dat enige middel ter behoudenis wordt aangegeven. Maar ook dat je die belijdenis mag leren kennen, dat die de Heer is, dat die degene is die de macht bezit, de bevoegdheden bezit. En dan zullen er hier op aarde deuren voor je dichtgaan. Dan zul je hier op aarde misschien wel een schouder ophalend, minachtend aangezien worden. Maar dan zul je, als je het zo mag doen zoals Paulus het hier schrijft, dan zal er toch straks een deur open gaan. En dat is de deur van het eeuwige paradijs, waarvan hij zelf gezegd heeft, ik ben de deur die door mij ingaat. Die zal behouden worden, die zal zalig worden. Of zoals Paulus het hier schrijft, die zal zalig worden. Zo zult gij zalig worden. Maar dan gaat het om dat ware geloof. Dan gaat het om die belijdenis die een wortel heeft. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, gemeente, de wortel van deze belijdenis. Het gaat in ons leven om de wortel der zaak. Wanneer iets geen wortel heeft, dan kan dat een ogenblik mooi zijn, maar ach, het is nabij de verdwijning. Het leven is eruit. De levensdraad is afgesneden. En daarom kan dat nog een ogenblik pronken, maar het vergaat. Het valt tegen, het is vandaag of morgen weg. Mag ik vanmorgen eens vragen, wat is de wortel van jullie belijdenis doen? Mag ik eens vragen vanmorgen, gemeente, wat is de wortel van uw kerkgang? Van uw avondmaalgang, van uw gedoopt zijn, van uw spreken over God en over zijn dienst. Wat is de wortel van uw leven? Van uw verkeren onder de waarheid. O, belijden zonder die wortel, zonder die beleving van het hart, dat kan niet, dat is te kort. Dat brengt geen zaligheid met zich mee. Om zalig te worden heb je 2 dingen nodig. Dan heb je de belijdenis nodig met de mond, en die gedragen wordt vanuit de beleving van het hart. En wat is dan de beleving van het hart? Wat geloven we dan met het hart? Wel, zegt de apostel, daar staat er dat hem God uit de doden opgewekt heeft. Dat moet geloofd worden met het hart. Hij heeft de schuld betaald. Hij heeft op Golgotha's kruisheuvel zijn leven afgelegd. Hij heeft zichzelf overgegeven tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. Hij heeft zich doodgeliefd voor de zijne. En wij, gemeente, jongeren en ouderen, we zijn alles kwijt. We zijn God kwijt, we zijn zijn gemeenschap kwijt, we zijn zijn tegenwoordigheid kwijt. Dat betekent, we zijn de vrede kwijt, de zaligheid kwijt, de blijdschap kwijt, het leven kwijt. En hoe waar wordt dat in de beleving door Gods geest gewerkt. Dan gaan we het verstaan. Wij dwaalden allen als schapen en wij keerden ons en iegelijk naar onze eigen weg. Oh, wij zijn, we moeten het vanmorgen in alle eerlijkheid zeggen, de dood onderworpen, het oordeel en de vloek onderworpen. En om nou van die dood verlost te worden, moest nou Christus sterven aan het kruis. En als hij nou in de dood gebleven was, dan was de verzoening onvolkomen geweest. Dan had hij wel alles betaald, maar dan kon het leven niet worden uitgedeeld. Dan kon de toepassing van dit alles niet zijn. En nu heeft die kerk, die heeft een levende zaligmaker nodig. En dat mag nou de hartgrondige belijdenis worden, dat hem God uit de doden heeft opgewekt. Hij is als borg het graf ingegaan. Maar nu is hij ook als borg weer uit het graf verrezen. En dan zegt de apostel, opgewekt door de Vader. En gemeente, dat zijn hele geladen woorden. Opgewekt door de Vader, dat wil zeggen dat de Vader volmaakt tevreden gesteld is in het werk van zijn lieve Zoon. Dat betekent, gemeente, dat er nou niets meer bij kan. Dat er van mijn kant nu niets meer bij mag. En als ik er nou wat tussen schuif, dan is dat een verloochening van de enige en de volkomen offerande van Christus. Maar het werken, dat zit mij nou net in het bloed. En om nou verlost te worden van die gedachte, dat ik er zelf nog wat kan bijdragen, daarom is dat ontdekkend onderwijs des geestes zo nodig. Dat onderwijsgemeente waarin de Heer als het ware zijn kinderen al maar dieper leert graven. Graaf maar dieper en gij zult meer gruwelen vinden. Ge moet leren, o zondaar, uit u geen vrucht meer, niet het kleinste. Geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar nou zegt de apostel, die zegt, zal je nou zalig worden als je nou deze belijdenis mag beleven dat hem God uit de doden opgewekt heeft. O, hij is opgewekt door de Vader. Dat wil zeggen, nu laat de Vader openlijk afkondigen, proclameren dat er nu zaligheid is voor rampzaligen. Dat er nu redding is voor verlorenen. Dat er nu genezing is voor ter doden zieken. Dat er nu een vaderhuis en dat er een vaderhart geopend is. O, dat hem de Vader uit de dood heeft opgewekt. Dat wil zeggen, er kan niets meer bij. Er mag niets meer bij. Er hoeft niets meer bij. Maar het betekent ook dat nu de grootte van de schuld niet meer in de weg staat. Is dat nou geen eeuwig wonder, gemeente? Is dat nou geen dierbaar evangelie? Dat zelfs de onverschilligheid van je hart God niet meer in de weg staat. Dat de zwaarte van je schuld God niet meer in de weg staat. Dat nou verdoemelijke zondaren zalig kunnen worden enkel en alleen om die gerechtigheid en om dat werk van die gezegende Zoon des Vaders. Want hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. En de Vader heeft er zijn amen onder geschreven. Hij heeft hem uit de doden opgewekt. O, nu ga ik begrijpen wat Paulus schrijft. Indien gij met uw mond zult belijden de Heere, de Kyrios, de Jezus, de zaligmaker. En u met het hart geloven dat de Vader hem opgewekt heeft. Dat er nou van mijn kant niets meer bij kan, maar nou ook niets meer bij hoeft. Nou ligt er een uitgewerkte zaligheid klaar voor een uitgewerkte zondaar. Nu kan Manasse zalig worden. Nu kan Paulus zalig worden. Nu kan die moordenaar aan het kruis zelfs nog behouden worden. Want de Vader heeft hem opgewekt en is volmaakt tevreden gesteld in het werk van zijn lieve Zoon. De hoge priester is gestorven. Nu zijn de doodslagers vrij. Nu wordt de gemeenschap hersteld. Nu wordt de zaligheid geschonken om niet uit vrije genade. O, geliefde kattengezanten, jullie geloven dat Jezus de Heer is. Dat heb je beleden. voor de kerkenraad. En hoe dat je het gedaan hebt, dat laat ik nu even in het midden. Maar je hebt het beleden. Maar mag ik eens vragen, geloof je het ook? Geloof je het met het hart? Aan dat geloof, geliefde, gaat aan vooraf het geloof dat het aan mijn kant kwijt en verloren is. Aan dat geloof, aan dat dierbare geloof dat er nu de zaligheid bij hem te vinden is, gaat vooraf dat het bij mij hopeloos is en dat het bij mij verloren ligt. Alles kwijt, God kwijt, de zaligheid kwijt. En de wortel van mijn bestaan zelfs bedorven. Maar nou eeuwig wonder van genade als dat dierbare geloof dan door mag breken. En als dan het zicht mag komen op hem die de zaligmaker heet. Die de zaligmaker is. En die het gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Gelooft ge dat Maria? Gelooft ge dat Martha? Gelooft ge dat jongeren in de kerk? Gelooft ge dat ouderen in de kerk? Als ge dat geloven zult, waarlijk geloven zult, zoals je hier staat in de tekst, dan zult ge zalig worden. O, ik wenste dat zulk een geloof in je hart gelegd mag zijn. Ik hoop dat je zo belijdenis doen mag met deze bede in het hart. Heer, ik geloof. Maar kom alsjeblieft mijn ongelovigheid te hulp. Ach, wees met een uiterlijke belijdenis niet tevreden. We hebben God nodig, we hebben Christus nodig. We hebben een borg voor onze schuld nodig, een God voor ons hart nodig. Indien we belijden met de mond en beleven met het hart, dan zult ge zalig worden, gezegende vrucht, zalig worden. Dat betekent, ik ben vanuit mezelf rampzalig. Daar heeft God niet voor gezorgd, maar daar heb ik zelf voor gezorgd. Maar nou zal ik zalig worden. En zalig worden catechizanten, dat weet je, dat heb je geleerd. Dat is nou verlost te worden van het grootste kwaad. En gebracht worden tot het hoogste goed. O, zalig worden, dat betekent God tot je deel weer krijgen. Dat betekent herstelling in Gods gunst en gemeenschap. O, zalig worden, dat betekent toekomst hebben. Dat betekent in verwondering en aanbidding uitroepen, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Zaligheid proeven en smaken, dat is noodzakelijkheid van hem zien. Maar dat is ook dierbaarheid in hem zien. Maar dat is ook de gepastheid in hem zien, dat hij nou precies past bij zulke zondaar. Bij zo'n zondaar die nou niets anders kan dan zichzelf aanklagen bij God. En dat er nou zo'n zaligmaker is die zegt, en ik heb mijn werk volkomen goed gedaan. O, nu is de prijs betaald. Nu is de straf gedragen. Nu is de schuld verzoend. Nu vindt ge dan ook in gunst en niet meer in wraaklust. Want de hitte van uw gramschap is geblust. Dan zult gij zalig worden. En dat komt uit, geliefde catechizanten, in een leven waarin de vraag centraal gaat staan. Wat moet ik doen om zalig te worden? O, dat komt uit in de vraag. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw heilige naam. Dat zal uitkomen in de vraag, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Ja, dat zal, geliefde, waar worden in de ootmoedige belijdenis. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven toch in uw dienst besteden. En dan, als het zo mag liggen, dan is de keus niet meer zo moeilijk. O, dan is er een begeerte, God des levens, dat ik u mag kennen. Dat ik u mag dienen. Dat ik u mag vrezen. Dat ik u mag liefhebben. En dan zal die belijdenis gepaard gaan met daden. U weet toch dat in het Hebreeuws het woord voor woord en daad hetzelfde is? U weet toch dat dat geen ander woord is? Woord en daad, dat is hetzelfde woord. O, de Heere geven, geliefde catechizanten, dat we zo belijdenis mogen doen. Indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus. En met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt hebt. Dan zult gij zalig worden. Dan wordt een rampzalige zalig. Dan wordt een verlorene behouden. Dan wordt een schuldige ter dood veroordeelde, wordt vrij verklaard. Omdat er nog iets in hem is of in haar, omdat er een stukje belijdenis is geweest, omdat er een stukje godsdienst is. Nee. Maar omdat hij alles gedaan heeft wat gedaan moest worden, God geven. Geliefde kattengezanten, dat we zo ons leven mogen ingaan. En dat we die belijdenis mogen kennen dat hij Here en dat hij Jezus is. En dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Amen. We gaan er samen van zingen uit Psalm 84. En daarvan het vijfde vers. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Het vijfde vers van Psalm 84. Wij gaan nu over tot het afnemen van openbare belijdenis des geloofs en daartoe verzoek ik u van uw zitplaats op te staan. Ik lees u allereerst de vragen. De eerste vraag: verklaart gij dat gij de leer van onze kerk, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, houd voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schrift. De tweede vraag: belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en in haar zult leven en sterven? De derde vraag: belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat gij uw belijdenis met goede werken zult versieren?
En de vierde vraag, belooft gij dat gij u aan de vermaning, ter rechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn indien wat God verhoede, het mocht gebeuren dat gij u in leer of leven kwaamt te misgaan. Dirk van Ballengooien, wat is hierop uw antwoord? Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Johannes 13, vers 17. Wat is daarop uw antwoord, Arina van Ballengooien Verloop? Die op het woord verstandiglijk let, zal het goede vinden. En die op de Heere vertrouwt, die is wel gelukzalig. Spreuken 16, vers 20. En wat is hierop uw antwoord, Pieter Willem den Hertog? Mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Spreuken 23, vers 26. En wat is hierop uw antwoord, Teuntje Cornelia Elisabeth van der Hoek? Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. 2 Timotheus 1, vers 13. En wat is hierop uw antwoord, Bastiaan Hofman? Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Spreuken 3, vers 6. En wat is daarop uw antwoord, Maria Helena Klein? Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Filippenzen 1, vers 27a. En wat is hierop uw antwoord, Elisabeth Klein? Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Psalm 86, vers 11. En wat is hierop uw antwoord, Naantje Klein? Ja, allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Psalm 25, vers 3a. En wat is hierop uw antwoord, Adrianus Koppelaar? Mijn zoon, vergeet mijn wet niet, maar uw hart bewaren mijn geboden. Spreuken 3, vers 1. En wat is daarop uw antwoord, Marigje Hendrika Matena? Bij hem is wijsheid en macht. Hij heeft raad en verstand. Job 12, vers 13. En wat is daarop uw antwoord, Willem Meerkerk? Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijner deuren. Spreuken 8, vers 34. En wat is daarop uw antwoord, Anne Sjoukje Meerkerkboer? Die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Spreuken 8, vers 35. En wat is hierop uw antwoord, Hendrik Jan Hermen Nijland? Ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Lucas 11, vers 28. En wat is hierop uw antwoord, Gerrigje Susanna Nijland van Wijk? De Heere bewaart al degenen die hem lief hebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Psalm 145, vers 20. En wat is hierop uw antwoord, Gerard Hendrik Sierenveld? En nu, vrees de Heere en dient hem in alle oprechtheid en waarheid. Jozua 24, vers 14. En wat is hierop uw antwoord, Jan van der Voet? Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Johannes 14, vers 6a. De God des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwige testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk zij, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Geliefde catechisanten, een kort persoonlijk woord. Wat is het een plechtig ogenblik dat er zojuist heeft plaatsgevonden waar jullie een ja-woord hebben uitgesproken voor Gods aangezicht. Jullie hebben openbare belijdenis des geloofs afgelegd. En de Heere weet hoe dat gedaan is. En jullie weten het dat hij met een mondbelijdenis op zich niet tevreden is. Dat is te kort. Die belijdenis die jullie hebben afgelegd moet een zaak van het hart zijn. Zoals wij niet onbekeerd kunnen zijn. O, nu geven de God alle genade. Dat je met die mondbelijdenis bij die God mag terechtkomen. Opdat het mag zijn worden. Of dat het mag zijn een zaak van het hart. Jullie hebben je verbonden aan de kerk des Heren ter deze plaatsen. Dat is schuldige plicht. En dat is tegelijkertijd voorrecht. Het is schuldige plicht, want onze vaderen schrijven in de Nederlandse geloofsbelijdenis dat een ieder die tot zijn jaren gekomen is, dus tot een volwassen leeftijd, verplicht en schuldig is, zich bij de gemeente Gods te voegen. De Heere is een God van orde. Laten we dat ook niet vergeten. En aan de andere kant, geliefde catechisant, is het een voorrecht. Een voorrecht om te mogen verkeren onder het woord des Heren. Maar nu heeft God je apart gezet door de doop. Nu heb je openbare belijdenis afgelegd. O, nu hoop ik zo van harte. En dat is ook namens de kerkraad, maar ook namens jullie ouders en je familie. Dat je je leven, die belijdenis, met een waar christelijk leven zult versieren. O, ik hoop zo van harte dat de beleving van Romeinen 10 vers 9, dat is jullie belijdenistekst, dat die ook een stuk beleving in jullie hart mag zijn. Dat het niet zo zal zijn dat die belijdenis straks als het ware haak staat tegenover het leven. O, ik hoop niet dat ik straks eens een keer bij jullie moet komen en moet zeggen, zeg luister nou eens, weet je het nog? Toen je daar stond voor Gods aangezicht. Onder de indruk van het ogenblik. En dat je toen een plechtig ja. Je hebt verbonden aan de kerk des Heren. Maar kijk nou eens naar je leven. En kijk nou eens naar je levensstijl. O, de Heere geven in handel en wandel. Bovenal dat de wortel der zaak in je leven gevonden mag worden. En de God alle genade die geef je. Dat je niet alleen belijdend lid en van de kerk hier op aarde mag zijn, maar dat je door genade lid mag worden of mag zijn van die kerk met die grote K. En geliefde catechisant, ik mag het je vanmorgen prediken. Het kan nog. Het kan nog. Dat is het wonder van de goddelijke genade. Het kan nog. Want hij is uit de doden opgewekt door de Vader. Nou staat de zwaarte van je schuld en je verzondigd leven en je harde onverschillig hart, staat God niet in de weg. Wat moet ik nou doen, dominee? Wel met je zondige, onverschillige, koude hart naar die God toe. En zeggen, Heere, neig mijn hart. En voeg het samen tot een vreze van uw heilige naam. Als de Heere zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Dan wil dat niet zeggen dat ik dat eerst op moet knappen. Maar dan moet ik met dat vuile hart maar naar hem gaan. En vragen, Heere, wilt u het alsjeblieft opknappen? Want bij mij gaat het niet. O, neig mijn hart en voeg het samen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Geliefde catechisanten, de Heere, geven. Dat je de beleving en de rijke betekenis van dit schriftwoord zal mogen kennen in je hart en leven. Geliefde ouders, het is toch een voorrecht, vindt u ook niet? Als je kind hier mag staan en zojuist een ja-woord hebt uitgesproken voor Gods aangezicht. Dat hebben wij toch niet verdiend als gemeente. Dat hebben u niet verdiend als ouders. Dat is niet omdat u het zo goed gedaan hebt. Omdat u ze zo goed opgevoed hebt. Maar dat komt omdat nou de Heere een omtuining, een haag, als het ware om hun leven heeft gelegd.
En u kan ik me voorstellen, en ik ben met u van harte verblijd, dat zij hun ja-woord mochten uitspreken. Maar nou hoop ik ook dat u niet alleen verblijd zal zijn, maar dat u bovenal ermee in de binnenkamer zal terechtkomen en zegt: Heren, hier staan nou jonge beleidende leden. Oh, dat ze u mogen vrezen. Kinderen des Heren in het midden van de gemeente. Neem ze mee. Ze hebben het gebed zo nodig. Ze staan in die wereld waar voor de belijdenis dat Jezus de Christus is geen plaats is. En dat die Here is ook geen plaats is. O, als die belijdenis beleving wordt, dan wordt het vervolging, dan wordt het hoon en smaad. Neem ze mee en smeek voor hen dat ze die keus, die hartelijke keus met Mozes mogen doen. Jonge mensen in de kerk, daar zijn er hier in de kerk die eigenlijk hier ook al hadden moeten staan. In het verleden, die al ouder geworden zijn. Mag ik u nog eens wijzen uit de liefde van mijn hart op die schuldige plicht, zoals onze vaderen het zeggen, om ons bij die kerk des Heren te voegen, waar de boodschap van het woord des Heren mag verkondigd worden in al zijn eerlijkheid, in al zijn ernst, maar ook in al zijn ruimte. En als hier vaders en moeders zitten die met verdriet in hun hart zitten, en die zijn er, die zeggen: ach, mijn zoon of mijn dochter had hier nou eigenlijk ook moeten staan, maar die staat er niet. O, de Heere geven dat u ook met die nood bij die God mag terechtkomen, die het toch beloofd heeft dat er zaligheid is voor goddelozen, en dat hij nou gekomen is om het verlorene te zoeken. En zo geven de Heere dat vanuit deze dienst, waarin deze jonge mensen een ja-woord mochten uitspreken, en waar het woord Gods tot u kwam, dat daaruit veel werkzaamheden geboren mogen worden aan Gods genadetroon. En dan een laatste woord aan mijn jonge mensen. Er zijn hier vele jonge mensen in de kerk. Ik ben blij dat je er vanmorgen was. Ik ben blij dat je de gang naar Gods huis hebt gemaakt. En dan ga ik er maar niet over nadenken waarom je dat allemaal gedaan hebt. Ik ben blij dat je er bent. Want je was vanmorgen onder het visnet. Je was vanmorgen op een plaats waarvan Smijtengeld gezegd heeft, waar grote gelegenheid is om tot God bekeerd te worden. O, ik hoop van harte dat deze boodschap je mag brengen aan Christus voet, opdat ook dat werk der genade in jouw jonge leven mag verheerlijkt worden. De nood is groot. De kerk gaat naar de rand van de samenleving toe. Het wordt allemaal moeilijker in deze wereld. En de nood is groot, ook de ambtelijke nood. Vele kansels zijn leeg. De God der genade geven in de weg van zijn leiding. En geven bovenal dat er jonge harten ingewonnen mogen worden tot de vrezen van zijn heilige naam. Dat wij deze pas bevestigde leden nu samen zouden toezingen uit Psalm 20. En daarvan het eerste vers: dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdekt. En ik vraag uw gemeente dat staande te doen. Psalm 20 en daarvan het eerste vers.
eindigen wij nu met dankzegging. Ontfermer is uw naam. U hebt ons vanmorgen in uw huis gebracht, onder de prediking van dat eeuwig evangelie. U hebt vanmorgen, Heere, aangewezen hoe er zaligheid is, hoe er zaligheid te vinden is. O, dat is alleen door dat dierbare geloof wat van de hemel geschonken wordt. En dat gaat gepaard met een hartelijke belijdenis met de mond, dat u, o Heere Jezus, het alleen bent, waarbij alleen de zaligheid te vinden is. Dat u de Heere bent, die koning zijt en die alle macht bezit, maar die ook het voor het zeggen heeft. En dat de Vader u uit de doden hebt opgewekt. Daar ligt de garantie dat er uw zaligheid is voor goddelozen. O Heere, wij mogen deze jonge mensen aan u bevelen. Ze hebben ook belijdenis afgelegd, maar wil u alstublieft geven dat het een belijdenis des harten mag zijn. Wil u ze zelf bewerken tot de vreze van uw heilige naam. En geef dat zij met deze belijdenis voor uw heilig aangezicht mogen verschijnen om te ontvangen datgene wat ons vanmorgen voorgehouden is. Heb ootmoedig dank voor al uw gaven en uw bijstand die gij geschonken hebt. We zijn een nieuwe week ingegaan. Behoed en beveilig ons. Neem ons samen voor uw rekening. Bekeer ons tot u. Neig ons hart en voeg het samen tot de vreze van uw heilige naam. En wil u dan zo, Heere, zelf de stille naprediker, de grote toepasser van dit alles zijn in de harten van jongeren en ouderen. En heb ootmoedige dank voor al de gaven en voor al de ondersteuning die gij ons geschonken hebt. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzanggemeente is Psalm 87. Psalm 87 en daarvan het vierde en het vijfde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En het vijfde vers, dan wordt mijn naam met lof gejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan. De spelien op de harp en cymbel slaan en binnen u al mijn fonteinen wezen. Het vierde en het vijfde vers van Psalm 87. ontvangt nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.